Heldersweekjournaal van 1 tot en met 7 april 1951. Zondag 1 april 1951 ontdekte men op de Leeuw, een van de Marva-verblijven, dat het betonnen vaartuig de Haarlemmermeer in de hoofdgracht zinkende was. Onmiddellijk werd alarm geslagen, toen bleek dat het troebele water zich snel van het schip meester maakte. De Haarlemmermeer, die als extra Marva-verblijf gaan functioneren, was nog niet voor dit doel ingericht. Niettemin begaven een aantal Marva's en matrozen van de Hare Majesteit Neptunus zich onmiddellijk aan boord van het zinkende vaartuig, ten einde te redden wat er nog te redden was. Dit optreden voorkwam dat een groot gedeelte van de reeds aanwezige inventaris waterschade opliep. De Haarlemmermeer had een betonnen romp waarboven een houten keet was aangebracht. Het lag in de bedoeling 38 Marva's op het schip onder te brengen, om zodoende de andere tehuizen enige mate te ontlasten. Men vermoedde dat het scheef wegzakken van het schip veroorzaakt werd door lekkage in de waterleiding. Anderen spraken deze vermoedens met klem tegen. Binnen een kwartier lag de Haarlemmermeer schuin op de bodem. Men kon nog een grote hoeveelheid lakens, slopen, matrassen en gordijnen in veiligheid brengen. Toch bleek later dat nog tal van stukken huisraad in het water dreven. Personeel van de Rijkswerf maakte bij het leegpompen van het gezonken schip gebruik van pompinstallaties die elk een zuigvermogen hadden van 2000 liter per minuut. De werkzaamheden stonden onder leiding van hoofdingenieur D.J. de Jonge. Aan de bomen langs de hoofdgracht waren 5 schijnwerpers aangebracht die veel deining veroorzaakten in het wereldje van de vogels, maar de mannen onschatbare diensten bewezen. 2 duikers waren bezig de compartimenten onderling af te dichten, waarna men later trachtte deze leeg te krijgen. De werkzaamheden trokken veel belangstelling van voorbijgangers die belust waren op een 1 april grap. Aanvankelijk meenden dan ook velen die van het gezonken vaartuig hadden gehoord dat het hier een minder geslaagde aprilmop gold. Niets was minder waard. Met de toename van het aantal in Den Helder geplaatste marinemannen werd het probleem van de vrije tijdsbesteding een bron van grotere zorg. Gelukkig waren er mensen die zich hiermee bezighielden en voortdurend naar nieuwe mogelijkheden zochten. De commandant maritieme middelen, kapitein ter zee D.J. Kommer, hield op een propagandaavond van de christelijke militaire tehuizen een warm pleidooi voor een stevige contact tussen het marinepersoneel en de burgerij. De kolonel pleitte voor het aansluiten van militairen bij burgerverenigingen, welke hier in ruime mate op zo'n uiteenlopend gebied aanwezig waren. Veel waardering bestond voor de 10-tal jongeren, leden van verschillende kerkelijke groeperingen, die een afwisselend programma verzorgden. Het initiatief daartoe was uitgegaan van vlootpredikant dominee G.T.H. Rothuizen, die een nauw contact met de gereformeerde jeugdraad onderhield. In Schouwburg Casino aan de Molengracht hield de speeltuinvereniging Oud Den Helder haar eerste grote contactavond. De zaal was goed gevuld toen voorzitter J. Rovers de aanwezigen welkom heette. De vereniging telde ruim 200 leden, hoewel zij nog niet over een speeltuin beschikte. Het inrichten was afhankelijk van de plaats waar in de nabijheid van het kantoor openbare werken een nieuwe school zou verrijzen. Het hierna te toneel gebrachte feestprogramma bestond uit vlotte kluchten en schetsen waar men smakelijk om kon lachen. Ferry Segers verzorgde de muziek en verder konden de aanwezigen naar het duo Düsseldorp en de accordeonist Douwe de Vries luisteren. Finito, hè, di Sacramento.
In de kamer zat een raampje naar de winkel. Dat was typisch iets Helders. En dus als de bel ging, dan kon je door het raampje kijken of er een klantje was.
We hadden nog een belletje. En dan hadden we naast de dingen, naast de ramen, want we hadden twee ramen met luiken. En daarnaast had je een steegje tussen ons en spruit in. En daar was dan een putje, want anders was die emmer zo gauw vol. Die wc-emmer, en dan moest daar de man in plassen. En ik kwam één keer in de maand, kwam dat putje scheppen, of één keer in een paar weken, kwam dat putje scheppen, dat putje leeghalen. En dat stond natuurlijk verschrikkelijk. Wij jonge mensen daaromheen, dat begrijpt u. Maar dat kan ik me nog heel goed herinneren. Altijd moest je over het plaatje naar de wc. Ja, door de kou.
En dan weet ik het niet precies hoor. Maar het kan zijn in die tijd dat Spruit er misschien nog niet eens in zat. Want daarvoor is het een atelier geweest. Een naaiatelier. He? Want mijn moeder, de zuster dus van die Stevenus van Amersfoort, die is daar op naaien geweest, op het atelier geweest.
Op het atelier geweest.
En dat was daarnaast dus een feit en een kruidenierswinkeltje. Heel
veel. Oh, dat kan. Ja, want kijk, je ziet hier nog wel dat het niet de grot was. Want dit was later van Brink en hier woonde de goeie later. Maar dit kun je duidelijk zien, hier staat dat je goed ziet, groente en een fruit. En dat was een bijpakhuis van mijn grootvader. En daarom heette het ook Steeg, want dan was het vreselijk. Smal. En dat hebben ze toen, dus er zal heus nog wel wat achter geweest zijn. En toen is dit dan later afgebroken. Dus dat heb ik eigenlijk niet gekend zelf, dit pakhuis.
Dit is ook het enige dat nog gebleven is, die bovenverdieping hier.
Ja, dat is nog hetzelfde. Ja. Ja.
Hij is dus in 1895 ongeveer begonnen. En hij heeft dus naderhand, is de nieuwbouw gepleegd, hè? Tot twee
in 1933 heeft mijn vader het laten slopen. En toen was ik 12 jaar. En toen is het helemaal tegen de grond van alles. En dat ene pakhuisje is daarbij gaan, dat kolenpakhuisje. Dat is er ook bij gesloopt.
Voor de duidelijkheid dit. Het bedrijf was van twee broers. Ja. Het was niet alleen Stevenus van Amersfoort, maar ook Daniël van Amersfoort. Die namen repeteren namelijk, geregeld in die geschiedenis. Hè? Dus Stevenus van Amersfoort, dat een broer die had Daniël van Amersfoort. Die heette naar zijn vader natuurlijk. Hè? En Stevenus van Amersfoort heette naar zijn grootvader. Hè?
En mijn vader was Johannes. Ja, en die is met ome Daan later verder gewerkt. Mijn vader was Joop.
Jo is in 1892 geboren.
Mijn vader is in 1893 geboren.
In 93?
93 is hij geboren.
In 1960 overleden?
1959 is hij overleden. Hij was 65 jaar. Ja, 12 maart 1959.
Uw oom Daan is dus in 1892.
Ja, die is een jaar na mijn vader overleden. Ja, ja, die was een jaar ouder ook als mijn vader. Ja. Die is in 92 geboren, bent u na mij.
Maar uw vader woonde
op in de winkel.
Gezin, die zat dus in de zin.
Ja, en oom Daan die woonde in een Hoogstraat. Ja. Op nummer 11.
Die had er ook een winkel?
Die, ging met de venterswagen. Met de paarden voor. Met de paard ervoor. Die was het vent en mijn vader had de zaak. En toen hadden we tussendoor nog wel eens, toen later de grossierderij ontstond. Trouwens, maar voor die tijd ook al hadden ze af en toe wel eens leveranties van marine en dergelijke, weet u wel.
Ja, dat is je vader.
Ja. Dat is mijn vader, ja.
Hij kwam dus vaak op de markt of de veiling ook natuurlijk?
Op de veiling, ja. En daar heb ik wel eens bij hem gezeten in de bank. Dat was op de veiling nog in de Verspijkstraat, weet u wel. Daar,
bank ook op het Koningsplein, hè?
Heel vroeg
op de Koningsplein.
Nou, dat zal ik vertellen.
Nog vroeger daarvoor was die veiling rondom de Bierstraat. He? Dus ja, er is echt zaken gedaan. He, want je weet wel, die schuiten kwamen er nog aan. Maar ook uit Friesland, ja, aardappelen, raper en zo. He? En rondom de Bierstraat is dus een soort particuliere veiling, zeg maar, zoiets geweest. Want die Amersfoorten die leverden al door aan andere kleinhandelaren. Ja, ja. Hè? Maar later is dat zo, is dat in alle plaatsen ging, is dan de veiling daarvoor uit ontstaan.
Ja. Dus je nog herinneren dat uw vader ook wel groenten en fruit kreeg aangevoerd per schip?
Ja, dat was in het begin. Dat waren meest aardappelen. Die aardappelschuit die kwam dan aan op de Westgracht. En ik weet nog heel goed, dat trommelde mijn vader altijd, want dat werd het nachtwerk hoor. En die trommelde wat van die werkeloze mensjes die er dan bij de Tivoli stonden. En die van de wat blijven, die konden er wat verdienen natuurlijk, voor een paar dubbeltjes. En die gingen dan helpen, die schuit los. En het ging handkarren, werden er gehuurd. Of waar hoe mijn vader daar zo gauw aan kwam, weet ik niet. Maar dan werden ze met handkarren allemaal en het Witte Kruis gebracht. En gedeeltelijk dan bij ons in het grote pakhuis. Maar ja, daar kon niet alles in natuurlijk. Dus dat grootste gedeelte werd altijd naar de Breewaterstraat gebracht. Naar het Witte Kruis. En dan bij ome Daan, die had dan waar de paardenstal was. Daar stond ernaast de stal, hadden we dan een soort pakhuis. Daar stond ome Daan zijn kar in. Daar stond onze platte wagen in. Die werd iedere morgen weggehaald met paard ervoor. En dan had je nog wel eens een stukje daarachter waar dan ook wat groente en zo opgeslagen was. En dan in het pakhuis hier naast ons. Dat was de grote pakhuis. Dat was allemaal verder voor groente.
Aardappelengrossier betreft, was het niet Luidinga?
Luidinga.
Ja, Luidinga.
Ja, dat is Luidinga geweest.
Dat kan, Leo, dat weet ik niet.
Ja, die naam komt mij heel bekend.
Ja. En ik weet wel, mijn aardappel, later was mijn vaders aardappelhandelaar Hein op het veld. Die noemde ze altijd Hein Pieper,
ja,
weet je wel.
Ik kan dat verhaal.
Maar daarvoor, ja.
Dat is juist het eigenaardige. Als hij in zo'n familie duikt, een van die kinderen is later met een koopman uit Friesland getrouwd. Mooi. Die dus zorgde onder andere voor aanvoer van aardappelen en vooral rapen.
Ja,
Friese rapen was
er.
Ja, hè? En een van die kinderen is toen de tijd getrouwd in Friesland. Ja. Hè? Ik heb het in de stamboom allemaal wel staan, dus ik ken het precies hoe dat allemaal gaat. Het is voor dit nou niet van belang, maar zo zijn de relaties gegroeid.
Ja,
hè?
Hij verkocht het.
Want toen mijn vader grossier werd, of dat hij ging grossieren. Dan had hij commissionairs zitten in Tiel, Kesteren, Zwaag, noem het eens. Westland, in het Westland, Veur. Naar Veilingen Veur ging hij veel. En toen dat ik zo'n meisje was, dat we nam net een nieuwe zaak hadden in 33, toen is hij aan een vrachtwagen begonnen. Het ene paard ging weg. Ome Daan had zijn paardje nog wel. Maar er ging het ene paard weg. En toen heb hij een vrachtwagen gekocht.
En was hij een van de eerste met een vrachtwagen zeker toen?
Ja, vrijwel wel. Hij had een Ford V8. Je kon kiezen tussen een Chevrolet en een Ford. En Piet Vertwist, die kwam er nog even bij staan. Want je had maar twee, geen merken meer als die twee. En toen werd het een Ford V8. En ik weet nog goed van Maarten Smit. En de Lichthart had een carrosserie gebouwd ervan. Die had ervan gebouwd, ja. Ja.
Kooibrug zat hij ook.
Ja. Juist, weet u wel. Die hebt de carrosserie van de auto gebouwd. En want dan hadden de leverancier van Marine. Dus dan moest je wel natuurlijk een auto hebben. En dan ging de ene keer gingen ze er wel mee naar buiten. Maar de andere keer werd dat gewoon besteld. En dan werd het, als die dacht dat we dan niet leverden aan de Marine. Maar dat de boel weer binnen moest komen daarvoor. Dan werd dat allemaal opgehaald.
Het paard is toen verkocht aan een handelaar?
Nou, ik kan me nog herinneren dat er is een paard dood gegaan, want daar hebben we nog zo vreselijk om gehad, Jopie. Die was naar mijn vader, zal ik maar zeggen, vernoemd. En er was een paard en dat kwam aan en toen was het zo dat er waren mensen geweest en het kwamen goed aan en waren ze aan het uitzoeken rotte tomaten. En dat werd allemaal al in van die grote blikken gedaan, zo voor de vullers ging dat weg. En toen hebben we de aardigheid gehad om van die snotjongens, die hebben daar met die rotte tomaten het gooien geweest naar elkaar. En toen gleed er een vrouwtje op uit. En toen, dat viel nou precies op die put die je in de Koningsmolenstraat had. Bij het stoepje had je een put. En wat is het geval? Toen zijn ze een peuter gedaan, omdat de verdonkere manen met een soort pikhaak, zeg maar. En toen is die deksel er omgekeerd ingevallen. Toen moest de gemeente er aan te pas komen. Maar er komt net de knecht met het paard aan, met de wagen. En dan hadden ze daar professorisch een plankje opgelegd. Maar ja, dat is niet bestand tegen het gewicht van een paard. En toen zakte het paard met de ene poot door die put. Dat plankje daar bezweek en hij zakte erdoor. En toen hebben ze het paard met... Nou, de werf liep net af. Ze hebben een heleboel geholpen om dat paard eruit te hijsen. Want dan is de poot zo van achteren beschadigd. Dat is bloedvergiftiging geworden. En het is door het lichaam geslagen. Toen heeft mijn vader nog de veearts uit het zand moeten halen. Want we hadden hier nog geen veearts. En toen is dat naar het pakhuis nog gestuurd gebracht. En dan vonden ze hem 's morgens dood in de stal.
Die veearts zal waarschijnlijk de haan geheten hebben.
In het zand. De haan... Ja, dat zou kunnen hoor, maar dat weet ik niet precies. Want ik heb wel eens een naam gehoord van een of andere veearts, maar die is me ontschoten. Ja. Maar dat zou best kunnen wezen dat dat ene de haan was. En daarna hebben wij eigenlijk geen paard meer gehad, wel oom Daan. Die had een bles en oom Daan, die had zijn paardje nog wel lang.
Zeg maar, uw vader die heeft dus gaan grossieren, maar heeft toch de winkel behouden?
Ja, mijn vader was kleinhandel, maar toen werd Steef, die werd wat groter, mijn broer. En die voelde niks voor de kleinhandel. Die was een en al, had hij allemaal liefde voor de groothandel. En toen is Steef, die heeft toen later de groothandel genomen. En mijn vader is in de kleinhandel gebleven.
Maar u had daar wel voldoende omzet, want de gebroeders makelaar, of tenminste, er zaten
er
twee makelaars.
Concurrentjes natuurlijk. Siep en Kees, dat waren wel de concurrentjes hoor. Ja. Dat was wel zo. Maar... mijn vader heeft zo boven water kunnen houden, laat ik het zo zeggen. Want we hadden nog een oorlog ertussen. En dan hebben ze de auto in beslag genomen, transportfiets, een bakfiets, al onze fietsen door de Duitsers. En toen hadden we nog vier reservebanden van de vrachtwagen hadden we nog in het Witte Kruis. Maar godzijdank, want die hebben we later voor tarwe kunnen gaan ruilen, zeg maar. En het was het enige wat er van over was, want van de auto hebben we nooit meer een spoor of geen cent gezien. Nooit hebben we er wat van gekregen. Maar wij moesten eigenlijk weg doordat mijn vader, onze kapelaan, dat werd beschouwd als iemand die voor de arbeidsdienst zit. Meldde, want pastoor Koopman lag zo ziek. En toen kreeg hij geen distributiebescheid omdat zich niet gemeld had. Want die liet zijn parochie niet in de zee. En toen heeft mijn vader eraan geleverd. Eigenlijk geleverd. Gewoon even zorgen dat die man ook een hapje eten kreeg. Ook Bronsma heeft dat gedaan. En toen moesten wij de volgende dag, kwamen ze, dat ik net in de winkel stond, met geweer in aanslag in de winkel op bij ons, dat we moesten de helden binnen 24 uur verlaten. Want anders werden we met geweld uitgezet. En dan werd de boel werd dan verbeurd verklaard. Dat werd erbij gezegd. Nou, en toen zijn we dan eigenlijk zo, van november tot 44, tot 45 juni, hebben de hele zaak alles stilgestaan.
Dus we hebben er tot 1944 ingezeten.
Ja, en toen zijn we er, ja, langer natuurlijk, maar van 44 tot mei, mijn vader mocht een van de eerste vanwege de voedselvoorziening, mocht mijn vader naar huis. Want mijn man was op de werf, dus wij moesten nog even in de polder blijven, totdat van de werf geregeld werd. En toen mocht mijn vader in april of mei, mocht mijn vader in mei, geloof ik of zo, ja, na de bevrijding, mocht mijn vader vanwege de voedselvoorziening weer naar huis. En dan is dat weer helemaal weer opgebouwd. En of opgebouwd, het is gewoon doorgegaan.
Zonder namen te noemen, er zijn natuurlijk een aantal groentehandelaren die kregen na de oorlog niet direct meer een vergunning, hè? Omdat ze voor de Duitsers geleverd hadden. Maar dat gold niet voor jullie.
Nee, voor ons niet. Nee, mijn vader heeft nog nooit voor een stuiver aan de Duitsers geleverd, hoor. Dus ze kwamen ook wel particulier in de winkel, of niet?
Die uitsluiting was meer gericht voor de mensen die dus ook beschikten over paardenwagens, maar reden voor de Weermacht, hè? Dat ging niet direct zo tegen de groentehandelaren, maar er waren een stuk of wat die hadden hun materiaal ingezet voor, laten we zeggen, de bunkerbouw. En, dat was eigenlijk de zaak.
Zie je omdat ze voor de groenten de Duitsers geleefd?
Nee, dat geloof ik niet. Nee,
want eigenlijk, dat was al Blom. Die hebben eigenlijk toen heel en al een en al geleverd.
Geen
naam. Oh ja. Bedoel maar, dit was de leverancier van de Weermacht toen. Ja. Dat weet ik wel. Maar wij niet, nee.
Hij is er dus kort na de oorlog weer ingekomen, ja, die
vader. Ja. En dus hier heb je blijven doorwerken totdat ze dood.
Hoe is het met het pand afgelopen? Wat hebben de Duitsers er verder mee gedaan?
Nou, met dat pand hebben ze het. Dat was al het nieuwe huis, hoor, waar wij toen natuurlijk zaten in de oorlog. En dat is gewoon dichtgemoeten. En dat is dichtgebleven, daar hebben hun niks mee gedaan. We hebben toch aan ons plicht gedaan, maar we waren toch weggegaan. Ik was al getrouwd, maar toen zijn wij dan weggegaan.
Was er helemaal niets meer achtergebleven aan machines of zo?
Nee, maar wat had je nog voor machines? Een klein schrapmachinetje bijvoorbeeld. Een schrapmachinetje hadden we een paar van die snijbonenmolens waar je in draaien moest. Want daar hebben wij vroeger nog wel in helpen inmaken. Maar mijn vader maakte alles vroeger zelf in. En dan zaten we in de vakantie, allemaal op kistjes zo, aan de voorkant, naast ons huis. En dan zaten we de bonen te haren en snijboontjes, slaapboontjes. En die moesten door die viergaats molens. Daar moest het doorgaan, want je had niks elektrisch nog. Alleen een heel klein wortel, een schrapmachinetje. Dat was een heel klein dingetje.
Ja, dat is het voor het verhaal nog helemaal te preciseren, was het zo. Dus toen dat oude huis werd afgebroken en er besloten werd om nieuwbouw te plegen, toen werden er twee zaken gebouwd.
Ja.
Op dat stuk. Zaken. En dat was dan makkelijk, want het ene pand was dan voor de ene broer en het andere pand was voor de andere broer. Maar het voordeel voor het groentepand, waar de groentewinkel in was, was dat je dan achterdoor meteen in het pakhuis kon komen.
Ja,
dat was ook wat praktischer natuurlijk. Ja, dus er was meteen een verbinding.
Een klein plaatje. Ja, dat was zo klein, daar bleef haast niks van over.
Het was echt helemaal volgebouwd. Hè? Ja. Maar er waren dus duidelijk twee winkelpanden waren er.
Ja.
Hè?
Ja.
En daar is later in dat ene winkelpand.
Eerst zijn er bloemenwinkel.
Nou, wij hebben er ook nog een tijdje in gezeten. Wij hebben er een heel klein tijdje in gezeten. Maar de langste tijd de bak de kapper erin gezeten. Ja, uit de Wezenstraat.
En weet je, we hebben er ook weer gezeten. De Singer. Mevrouw Pitt van het Singer.
Het is overigens gebouwd met medewerking van S. Krijnen.
Dat was architect van ons. Dat was en Tuin. De Tuin uit het Zand, de aannemer. Pieter Koor Tuin. Die hebben het gebouwd.
Dus het waren afhankelijk twee panden in de
31. Ja, twee panden.
En die bloemenhandel, van wie was die?
Ja, dat kan ik me niet meer herinneren. Je hebt er heel kort gezeten. En toen is mijn tante er even in geweest. En toen is daar de naaimachinehandel van de zinger in geweest, van Pit. Mevrouw Pit. En daarna is er weer een kapper in gekomen en dat was Bak. Dat was Bak. Die heeft er jaren in gezeten.
Na de Tweede Wereldoorlog heb je nog een kapper
in
gezeten.
En na die tijd heeft er Melkboer de Witte nog in gezeten.
Dat is in jullie
pand. Dat is in ons pand geweest. Want Groot, Frans Groot, heb het van mijn vader gekocht. En die heb het weer aan de Wit verkocht. Aan de Fries, aan de melkhandel. Want mijn vader stierf dan in 1959. Ja, plotseling. Mijn moeder vond me 's morgens dood in bed.
Maar dus dat ging zo. Hij verkocht ook nog bijartikelen, behalve die...
Nou ja, moet je horen, bijartikelen, dat is te zeggen. Wij verkochten vroeger bij de boerenkool bijvoorbeeld worst. En bij de sla een eitje. Maar toen begon Albert Heijn, die kwam toen in de Spoorstraat. En die was een kruidenier. En die heeft eigenlijk geprotesteerd dat wij eieren verkochten. En worst bij de boerenkool, want dat mocht niet. Maar hun mochten wel sinaasappelen verkopen.
Tegen wie protesteren ze dan?
Hè?
Tegen wie protesteerden ze dan?
Ja, dat is natuurlijk tegen de...
Die was er toen al, hè? Maar er werd wel bijvoorbeeld studentenhaar verkocht. Er werd chocola verkocht. Er werd wat snoep, rolletjes snoep verkocht en zo. Zulke soort dingen, ja.
Later hadden we een automaatje met chocoladereepjes van Houten voor de deur. Want als die bioscoop nou uitging en die matrozen kwamen naar, dan moest je eens kijken. En dan haalden ze je automaatje leeg. Had je die kleine reepjes, of kleine, flinke reep voor 5 cent van Houten.
En die pinda's zal wel goed gedaan hebben.
En de pinda's, ja. Dat heeft mijn vader altijd gehad. Ja. Daar hadden we een hele grote bus in het bovenpakken staan. Vers gebrande pinda's, altijd kwamen die aan. En noten, noten verkochten we ook.
Ja, maar veel bioscoopbezoekers die kochten toen de tijd pinda's. En die pelden ze tijdens de pauze.
Ja. En dan lieten ze die rommel lieten ze slingeren. En dan Piet Dortmund, die stond dan voor de bioscoop. S'avonds in zijn uniform. En dan was het 's morgens en dan ging ik bestellingen rondbrengen voor mijn vader. En dan liep hij rond en dan liep hij te mopperen. Want dan had hij twee van die jongens die hem hielpen te opruimen. Maar dan zegt hij, moet je zien, ze hebben er weer een zwijnenstal van gemaakt. Ja. Dat was altijd.
Nou, ik heb wel eens gehoord dat de meeste pinda's toch wel bij Laan vandaan kwamen. Bij IJsboer Laan.
Nou, Palmstraat. Dat weet ik niet. Bij ons werden ze altijd... gebracht in van die grote pakzakken, net van de pakpapier, maar dan heel zwaar. Hartstikke
gebrand, hè?
Ja, vers gebrande pinda's. Je moest ook nog pellen. Want dan zondag 's avonds zat zijn moeder altijd met een bak met pinda's op een schoten pellen.
Ik dacht dat goven ze toen de tijd brandde in de Molenstraat.
Juist, daar hadden wij ze van. Ja. Daar hadden wij ze van, nu dat u het zegt. Daar hadden wij ze van, govers.
Veel later hadden jullie natuurlijk ook al consumptie-ijs.
Nee, ijs hebben wij nooit gehad.
Nee, kijk, het was dus zo dat... Omdat van oudsher dat bedrijf ook een beetje een grossiersfunctie had, hè, was het eerder zo dat de Bierstraat, Laan, hielp bij de bevoorrading. Hè, want jullie zouden vaak, want dan kwam je wat tekort en dan werd er vanuit de Bierstraat. Hè, dat was dus gewoon de grossiersfunctie. Ja, hè. Ja. Buiten dat waren het goede vrienden. Ja. He, want de kaartclub, dat was haar vader en dat was mijn vader en dat was Laan. He. Ja, niet, he. Begrijp je al? Die relaties lag heel anders. En verderop woonde weer Van Berken. Maar dat was allemaal weer, dat was in de kennissenkring. He. En ja, dat is... Ja, en dat is misschien dan ook nog een beetje iets wat meespeelt. Dat waren hoofdzakelijk allemaal katholieke mensen die elkaar dus konden vanuit. He. En dat, ja, dat was toch een beetje zo'n vriendenband.
We hadden vroeger de Laan. Je zat natuurlijk ook staat in de groep.
Ja, ja.
En was mijn vader leverde aan hun, dat weet ik.
Hadden weer interesse bij dezelfde verenigingen en zo ging dat eigenlijk. Hè. Maar onderling werd er veel meer geholpen. Hè. Ja. Laten we zeggen, je ging vroeger niet zo gauw naar een vreemd. Als je iets nodig had, of je kwam iets tekort, of je wilde desnoods iets lenen, of je moest tijdelijk geholpen worden. Ja. Hè, dan werd dat vaak onder elkaar gedaan. Hè.
Ja.
Van die stukjes heb ik van vroeger ook nog wel eens gezien. Nou, dat was dan een tijdelijke...
Ja, ik kan me nog wel herinneren. Als Piet Laan, die had dan toen het groentewinkeltje in de Vergalenstraat. En als dat die in nood zat, dan belde ze op of ik dan alsjeblieft een bakje sla of tomaten mocht hebben, want ze had zo weinig in de winkel. Maar ja, die hadden nu zo gek breed en of het dan later betaald mocht worden, weet je wel, zo ging dat. Maar dat ging met een heleboel van die groenteboertjes hoor. Want dat mijn vader stierf, dan zaten we nog echt wel in de knoop van geld, wie moet je af. Kijk, dit waren mijn vader en moeder. Ziet u, dat is mijn vader. Bij de bioscoop. Voor Tivoli, voor de bioscoop.
Is die... waren, ze in het, waren ze zondags ook wel eens open in verband met de bioscoop?
Vroeger waren wij altijd open. Ja, maar dat was nog niet eens in verband met de... Dat was gewoon een traditie. Vroeger was de winkel open door de week tot 9:00. En zaterdags tot 11:00. En zondagsmorgens ook nog. Toen later werd de verordening zondags dicht. En door de week tot 8:00. En zaterdags tot 10:00. Want dan was je tot in de nacht was je bezig.
Dit was Smitje vroeger snoep verkopen.
Ja, we hadden snoep. We verkochten snoep.
Ja, maar voor de bioscoopbezoekers mocht dat dus niet, hè? Zondags open zijn.
Nee, voor niet 's avonds tenminste. Wij hadden alleen 's morgens waren wij open. Dus dan kwamen de mensen juist wel eens voor een snoepje of het een of het ander. Weet u wel, want het was een zeldzaamheid dat ze dan een aardappel groente kwamen halen, hoor. Want meestal hadden ze dat wel in huis.
Meespeelt. Dat was bij, ja, niet alleen in de groentebranche was het zo. Er waren er veel, wij zouden ze tegenwoordig zeggen, die deden dat part-time, hè. He, die hadden overdag of de baantje, nou, laat maar iets noemen, op de werf. He, ja. En dan deed moeder overdag de zaak en hun deden 's avonds. He. Het waren dus bijbaantjes. In de sigarenhandel kwam dat ook veel voor en zo. He, dat speelde natuurlijk ook mee. He, maar het waren dus eigenlijk allemaal heel kleine zelfstandigen. He, en dat was hartstikke prettig dat die dan bevoorraad konden worden. Ja. He, uit de Bierstraat vandaan. He, want dat waren zelfs mensen die voor dat ene kistje of dat halve kistje niet naar de veiling gingen. Nee, he, zo werkte dat, hè?
Ja.
In die tijd waren er misschien 80 groenteboeren in de helder.
Ik
zou
vertellen dat ik klein was. Want ik heb dat toen eigenlijk, toen was het allemaal nog... Ja, ondanks dat eigenlijk de winsten, de bedragen allemaal in klein waren. Nou, dan voelde ik... wij hadden dan nog wel eens een biefstuk. Dan voelde ik, waren wij eigenlijk nog rijk. Bij anderen soms nog vergeleken, ja, later werden zorgen groter. Want mijn ouders hadden 9 kinderen gehad, dus ja. En als Steve was dan de enigste broer, 14 maanden ouder als ik, maar met 7 zusjes onder mij. Toen ik van school afkwam, kreeg ik nog 2 zusjes, kun je wel nagaan.
U hielp zelf ook in de zaak mee?
Ja, tot mijn trouwen. Van school, van mijn 13e jaar af, tot ik trouwde, tot mijn 20e.
Stond zelf in de winkel?
En dan stond ik in de winkel, het huishouden. Ja, ze hadden me overal nodig natuurlijk. Hè. Ik was de oudste meisje.
U hebben natuurlijk een beetje geprofiteerd van de markt ook, hè? Want die heeft natuurlijk al heel wat jaren voor gestaan.
De markt heeft in de Molenstraat altijd gestaan. Hè.
Hebben jullie van geprofiteerd?
Zeg. Nou ja, we hebben er niet op gestaan, hoor, op de markt.
Er komen toch ook wel mensen automatisch extra in de winkel?
Nou ja, dat zal ook wel natuurlijk, want wij waren zaterdagavond natuurlijk ook altijd open.
In die tijd...
Maar dan hadden we vast de klant, hoor.
In die tijd was het de markt was meer in de buurt van de stal... Van de stal.
Nee, ook bij ons hoor.
Ja, later.
Want ja, later.
Daarvoor was hij echt aan het andere eind van de Molenstraat.
Ik kan me nog herinneren dat daar bij dat penhuisje, daar zong eerst het Leger des Heils. En daarnaast stond een neger altijd met van die grote stangetjes met van dat laulier erop. En dan liet hij zien hoe dat eigenlijk daar verwerkt werd. En toen stond hij in een zakje, deed hij dan met die kleine bruine zakjes. Een tuppetje maar en een tuppetje maar. Dan ging Steven en ik een moeder vragen of het zo'n zakje van die dropjes, want die waren weer anders als die wij verkochten.
Dat was toen het eind van de markt. En die begon, laten we zeggen, op de hoogte, even voorbij waar Tante Ali en Doren woonde, waar de stal was en waar de smederij was en zo. Dat stuk eerst. En later is hij naar het tweede stuk van de molenstraat.
Steeman.
Ja,
daar begon hij ongeveer, daar aan de overkant. Want daar aan de overkant van Steeman, daar was het pakhuis en de paardenstal. En
dus u hebt eigenlijk de afloop van de markt niet meer meegemaakt, hè? In 59 is uw vader overleden.
Ja.
En toen is het nog... winkel gebleven?
Nou, moet je horen, nog even. Ja, het is wel een winkel gebleven, maar wij hebben zo gauw mogelijk natuurlijk, want mijn moeder kon dat natuurlijk niet aan alleen. En toen hebben ze zo gauw mogelijk gezorgd dat mijn moeder een huisje kreeg. En toen hebben we een huisje voor haar gekocht in de Emmerstraat 2 of 54. Daar wil ik van afwezen. En toen is mijn moeder dan, want ik had nog 2 zusjes thuis. En de broer was ook bij mijn moeder in huis, 15 jaar. Die is meegegaan naar de Emmerstraat. En toen hebben ze de zaak verkocht aan Frans Groot. Ook een groentebedrijf.
Later de dirigent van Wienerst.
Oh ja.
De stafmuzikant. Dat was een broer van haar moeder.
Want ik heb pianoles van hem gehad altijd.
Hoe komt het dat niemand in de familie belangstelling had om het bedrijf...
Ja, maar mijn broer die wilde het in eigen handen houden. Die wilde mij erin hebben. En toen heb ik gezegd, want mijn mama was op de werf. Ik zeg, nou, ik erin, maar mijn man nooit van de werf af. Want toen was het echt te hard werken als het regende. Nou, dan gingen de mensen in de buurt wel wat halen. Nou, dan had je zo'n dag geen droog brood, maar wel hard werken.
U wel in die tijd al dat het... aantal klanten sterk terugliep in verband met die vestigingen van die supermarkten.
Jazeker. Nou, over dat gemeen, want ik zeg wel eens, als wij dat langer hadden door moeten, dan hadden we daar op die hoek. Want ja, Het blijft eeuwig zonde dat het daar weg is, hoor. Dat de gemeente het afgebroken. Ik vind het een armoedig hoekje geworden, hoor. Hé, het is verschrikkelijk. Dat heb ik altijd. Want als mijn ouders dat nog hadden meegemaakt, hadden ze gewoon omgekeerd het graf. Want het was daar heb ik om gehuild, dat ze dat weg hebben gehaald.
Een flink deel van de spoorstad is ook min of meer verpauperd.
Ja, daarom, dus, hè. Want dat was vroeger het centrum. Ja. Want ik weet wel, met Koninginnedag had Piet van Twist een grote luidspieker bovenop zijn ding. Dat kan u zich nog wel herinneren misschien.
Nou, nee, en dan, was niet meer.
Oh, en dan had je in het midden een lantaarnpaal. Nou, en dan gingen we met de hele buurt om allemaal maar dansen en lol maken. En dan had Piet, ja, en met de auto niet. En Piet had er erg veel mee op, oma Piet, hoor. Wij zaten oma Piet tegen hem, hè. Mocht er wel eens bij, mijn glas limonade komen drinken, Nel en ik.
Dus het is eigenlijk na 59 is het door ene meneer de Groot overgenomen?
Ja, door Frans Groot. Is dat, en die heeft er tijd in gezeten. Ik kan niet zeggen hoe lang. Dat kan ik niet meer zeggen. Daarna heeft hij het verkocht aan die melkboer De Wit. En die woonde destijds in de Vlamingstraat. Nog in de vroegere... Van vroeger had je een kruidenierswinkel van Van Dijk. Ja, Lakenmond. Die woonde in de Molenstraat aan de overkant bij ons. Ja, later. Maar die is later naar de Molenstraat gegaan. Maar daarvoor woonde ene Van Dijk, een kruidenier, toen ik klein was. Want ik moest er wel eens wat halen. He, dus. Maar...
Ja, toen was het geen eigendom meer van Amersfoort, hè? Jullie hebben het toen verkocht.
Echt verkocht. Het was echt verkocht, ja. Ja.
Die, nou, het is in 1975 op 18 februari afgebroken. Heeft toch nog wel vrij lang gestaan.
In 75, toen is mijn man gestorven. En toen was het nou voor zijn. Mijn man stierf 24 oktober. En wanneer zegt u dat het...
18 februari.
Dat zou kunnen, hoor. Ja. Maar ja, weet u wat, nou was het niet meer in onze handen. Nee. En dan weet je er eigenlijk weinig verder van af. Dan weet je dat eigenlijk niet, hè. Want het is was een prachtpand, het nieuwe.
En prachtig. Dit pandje, is dat gelijktijdig gesloopt met de nieuwbouw?
Dit wat u bedoelt, ja. Deze. Nee, want dit misschien dat ik heel klein was. Toen mijn vader in de zaak kwam, toen schijnt dit afgebroken te zijn. En mijn vader is erin gekomen toen hij trouwde.
Op de andere hoek zat die meubelzaak van Van Teulingen na de hand.
Ja, maar daar woonde toen nog Lasdrager. Die Guus Lasdrager die nou de Willem Barenstraat postkantoortje heeft in de Textilia. Die zijn vader had de meubelzaak nu, waar nou op de hoek. Maar later de Grauw is gekomen. Toen is, ja. En toen is daar dan Grauw in gekomen. Terwijl die kanaalweg was afgebroken. En die had daar een zaak. En die is daar toen gekomen in behangerij en feestartikelen. Ja,
maar aan de andere kant heeft ook Spruit gezeten, hoor.
Ja, die woonde naast ons. Kijk, als je nou dit... dat zie je hier net niet.
Nee, de magneet is dat.
Ja, als je hier zie je nog, want dan hadden wij...
Ja, aan de overkant had hij ook etalages.
Ja, dat etalages en daarboven had hij een atelier. En dan had hij hier naast ons, als een steegje, dan waar die putjeschepper altijd kwam. En daarna zat je meteen de etalages van Spruit en dan had je naast die twee zonneschermen... Hier was de ingang van Spruit. En dan had je nog één zonnescherm en dan had je de hoek van de Mollengracht. Maar daar had hij ook nog een etalage, ja, op de Mollengracht.
Denk ik Spruit er niet meer in, dus zat Toon Luiks erin. Want er is de café geweest een tijd.
Ja.
Toon Luiks?
Ja, Toon Luiks had
dat. Wel Starrebar heeft erin gezeten.
Ja, ja, ja.
Ja, maar na dat bij ons.
Spruit eruit gegaan, dus ja.
Oh, dat weet ik
wat
niet.
Wat is er nou eigenlijk met uw oom verder gebeurd in de Hoogstraat? Daan dus, hè? Die is nog doorgegaan.
Ja, maar die is een jaar later overleden. En want toen mijn vader stierf, was oom Daan al helemaal niet goed. Die had het aan het hart. En toen zei die, liet hij zich ontvallen. Ik wou maar dat ik daar lag. Wat ben jij gelukkig, zei hij tegen mij. Maar die is een jaar later overleden. En toen mijn vader was 65 dat hij stierf. Toen was oom Daan een jaar ouder, 66. En die heeft nog een jaar geleden, dus die is al 67 jaar, is oom Daan geweest dat hij stierf. En toen is Leo, oom Daan had nog een zoon Leo, weet u wel. En die is met de Venterswijk, heeft hij verder gewerkt. Totdat eigenlijk de...
Nou moet hij natuurlijk weten hoe dat nou in elkaar past. Want hij wordt niet anders dan van Daniel en van Stefanus.
Ja, ja.
En ik heet dan toevallig Leo. Maar oom Daanse vrouw was ook een schoonover. Dat was dubbele familie. En ik ben naar mijn grootvader om mijn vader vernoemd. En die Leo die is ook naar die grootvader. Ja. Want dat die voor het eerst Leo van Amersfoort deed. Zei wel, hoe kun je nou een mens zo noemen, weet je wel. Dat was vroeger zo. Tegenwoordig zou je daar niet meer omgeven. Maar toen de tijd zei je dan... Ome Daan, dat is Johannes van Amersfoort, Daniel van Amersfoort.
Kent u nog wat mensen die daar in die huisjes wonen?
Nou moet ik, die huisjes die bestaan namelijk niet eens meer. Moet u horen, want daarnaast kregen we die bakkerij. En dan kreeg je een stukje, een steegje. En daarnaast kwam mevrouw Klauting. Mevrouw Klauting woonde daar. En daarnaast woonde Krijnen. En dan had je een steegje van mensen die op de Molengracht woonden. Dat was Dijker en Rammeler. En daarnaast had je Kruk. Gaat Kruk. Dat was Koren. Koren die zat in een invalidewagentje. Die kwam bij mijn ma. Die woonde niet hier in onze straatje in de buurt. Misschien dan wel aan de andere kant van de Molenstraat. Dat kan ik me wel herinneren, in die tweede Molenstraat.
Meneer Koren woonde overigens aan de Parallelweg later. Hoor.
Later, juist, daarom. Want ik weet niet waar die woonde.
In de visbuurt.
Maar die kwam bij ons dan met zijn wagentje. Zo reed hij dan met zijn karretje. En dan had hij achter een grote blauwe bus met koffie en thee. Dan kocht mijn moeder altijd koffie en thee van hem. Maar ik heb me tot dingen. Hé, hey, Toos, dat meid. Dan heb ik hem tot Kruk. En dan kreeg je een rijtje kleine huisjes. En die zijn allemaal afgebroken.
Ja, wat me ook opvalt. Je ziet ook nog bomen in de Molenstraat. Maar die had je toen ook.
Ja, prachtig. Ja, dat was zo mooi. Want daar moet ik een fotootje van hebben. Ja,
echt
waar. En daar stonden bomen. En als het dan koninginnenfeest was, zo was het koninginnenfeest. En er was zoveel jaren was ze koningin. En toen hadden ze dat helemaal zo versierd. En twee molens opzij. Echt een molenstraat.
En
dat was schitterend.
Een makelaar in de
muur. Ja, goed. En die hebben wij geholpen met nog versieren.
Daniel van Amersfoort dus, hè? Die is geboren 11-8-92.
Ja,
en overleden 15-10. 13-10-1960.
1960, ik ga naar mijn vader.
Ja, 1960. Ja.
Dat was zomaar dan.
Ja, je vader is overleden in
12 maart 1959. Ja.
Honestly, love you. morgen, net was ik nog bij hem. Hij slaapt nu zeker door tot morgen en de zuster blijft bij hem.
Maar gisteravond was hij op, hij heeft me zelfs gekust.
Er is ook niets bijzonders nu, maar het is beter dat hij rust.
Dissolve the memories. U bent geboren in de Basstraat. Dat is
nee,
dus...
in de Diakoniestraat.
Ja.
Oh, maar... heb je dat ding aan staan?
Ja.
Oh, god.
Nou,
nou ja, moet ik bedoelen maar als je dan zo praten.
Nou, als we beginnen op nummer 1, hè, daar hebben we de familie Mooi. Is dat van, de
kruidenier? Van die kruidenier, ja. En die, ja, daar ga ik ook nog mee om met die kinderen weer van... van hun opa en daar weer de kinderen. Die komen ook nog bij me. Die Bram Mooi, die woont in de Keizerstraat. In die kleuter, in die kinderenzaak.
Was dat een kruidenierswinkel?
Ja, het was een kruidenierswinkel. En er heb eerst Mooi. Eerst heb de Lasdrager gewoond.
Ja.
Eerst Lasdrager. Guus Lasdrager. En Guus Lasdrager, die. Die goed winkel heeft hier in de Willem-Barendstraat. Dat is een zoon van die Guus. Maar hij had, zijn eerste vrouw had hij geen kinderen bij. En toen zijn ze, hebben ze die zaak overgedaan aan Mooi. En hun gingen, had een villa had hij toen op de Javastraat, zal ik maar zeggen. Ja. Nou, dat was vroeger ook natuurlijk niks nog.
Op nummer 3, S. van Dijk.
Op 3? Nee.
Nou, in die tijd. Westdorp?
Westdorp heb ik ook aan de overkant gewandeld, de jongens, ja.
Weet je ook de beroepen van die mensen?
Nou, hij was bij de marine. Ik zou zeggen korporaal.
Knijver?
Knijver, ook nog. Daar, die is van een vliegenier. Die vliegenier die is toen neergeploft. Er was één. Ja, komt, ik ben vermoeid op nou, omdat ik niet goed ben. Maar Knijver. En je had Blankers, maar die woonde in de Dwarsstraat. Dat was ook pas waar het vliegen. En toen was er een officier was er neergestort. En toen hadden hun nog kransen laten vallen op dat graf. En toen, een paar dagen daarna, waren ze zelf weg. Dat was Knijver en Blankers. En, maar ja, die Blankers woonden weer in de Dwarsstraat.
Had je nog een keizer woonde daarnaast? Rijtsma, Biersteker?
Ja, Rijtsma ook. Rijtsma en Biersteker. Ja, die ook.
Launsbach?
Ja. Oh, ja, Launsbach. Die ene zoon die is toen... was vader en moeder en... een paar zoons, maar die waren ook niet getrouwd. Dirk en Jan. En Toon. Toon was een jongen. Die was vriend weer met mijn broer. Maar... ja, die mensen. Nou ja, komt het nog allemaal op de dingen te zetten.
Nou, ik wil gewoon even weten wie er allemaal woonde.
Toch? Oh, ja.
Nobels?
Oh ja, Nobels. Die woonden weer aan het eind van de straat. Tenminste, had je die Dwarsstraat ertussen, aan de overkant. Nobels. Oh god, die heb ik ook nog op foto's staan. Van,
heb je nog foto's?
Van de Witte van op het strand, soms zelfs de Bolta geopend werd. Prins Hendrik. Ik ook helemaal in verband. Helemaal
zeg, je had in die Basstraat had je toch meer winkels, hè?
Ja, je had er ook nog... Ja, kijk, vroeger was het zo. Natuurlijk, je werd een plank werd er schuin tegen het raampje gezet. En er werd een blaadje opgezet. En dan nou ging je half uur van het blaadje halen. Half uur van het blaadje, of een cent van het blaadje, maar half uur. Nou, daar was je gek van. En daar was dan buurvrouw Ran... En die verkocht ook dan de Helderse krantjes. 3 keer in de week, het juttertje. En mijn buurvrouw Thijssen had je ook, die had ook een klein winkeltje. Die woonden om zo te zeggen 2 huizen van elkaar af. Dus waren concurrentie. Dan had je aan de overkant had je een winkel, dat was Van Os, groenteboer. Rinus van Os. En toen, en dat was ook nog een nicht van mijn moeder, die vrouw. Maar. Later werd het ook weer een kruidenierswinkel. En ja, het heb er ook nog één gewoond. Nou ja, dat was toen. Die heb hier ook een radiowinkel. Hoe heette ze nou? Nou, fijn. Die hebben daar ook gewoond. Die vrouw die was later ook ongelukkig. Nou, en dan had je een winkeltje van Kikkert. Ja, staat dat er ook bij?
Waren het allemaal kruidenierswinkeltjes?
Oh god, nou ja, wat zou ik zeggen? Het waren zogenaamd winkels. Maar moet dat zeg ik nou net. Het was gewoon, er werd het voorkamertje. Nou, er werd een toonbankje neergezet. En er werd een blaadje, een groot theeblad, schuin voor het raam gezet. En dan werd dat natuurlijk daar snoep op. Nou ja, dat zeg ik, een half uur van blaadje of een cent blaadje. Nou, dan verkocht ze de Helderse krantje en thee en koffie. En wat had je nog? Je had nog een winkeltje. Nou, en later Blom woonde verderop. Staat dat er ook niet bij, Blom?
Ja, inderdaad.
Ook een kruidenierswinkel.
En Duivelshof komt er niet voor?
Duivelshof? Ja, dat, maar die hadden geen winkel. Dat was een gewoon huis dan.
J.D. van der Blom staat hier naast Dekker. En Schuddeboom.
Nee. Nou, je woonde zelf op nummer 2, hè? En naast de familie...
Eerst op 2 en toen op 4 en toen op 6. Ja, toen werden die nummers veranderd. Weet je wel, toen werd het in plaats van... Dus nummer 2, dat was het tweede huis. Toen later werd dat nummer 4. En toen later gingen we verhuizen. Daarnaast werd het nummer 6.
Je woonde naast de familie Kooijman.
Nou, kijk, er woonde op de hoek een man en een vrouw die heette Kooijman. Die hadden geen kinderen. Maar verderop in de straat, die hadden geloof ik 14 kinderen. Ja, daar hadden een heel stel. Die man die was bij nou, loodswezen niet. Ja. Maar toch...
Die woonde toen op nummer 32, toen u
ja,
daar...
Ja, dat zal wel. Ja, die woonde daar toen bij Thijssen en bij... daar in die streek woonde die.
En er woonde ook een mevrouw Kabbof, Wouters. 4.
Nou, dan zal ik zeggen... En die dochter zit hier ook in. En ik kwam in de Basstraat te wonen uit de Diakoniestraat, want daar ben ik geboren. En toen kwam ik, dat ik 8 jaar was, in de Basstraat. En toen woonde hun er al. En we zijn even oud, Jo. En ze had de zuster, Rien, Mien, Jo, dat was zij dan, en Ko. En al dat hebben we met elkaar. En toen was ze 15 jaar, toen ging haar vader, die was bij de marine, en die ging naar Amsterdam. En toen hadden we een tijd elkaar niet gezien natuurlijk. Wel, god, je was elkaar kwijt. En toen er op een gegeven moment kwam ik er tegen. Met de man, want toen was ze pas getrouwd. Kwam ze hier in de Helder te wonen. En toen zegt die man tegen mij. Ben jij maaf van Dok? En ik, heel gos is een maaf van Dok. Hè? Ja. Hij zei, nou, je had een kissie en een doosje. Sloot dat je erop. En daar zat... Dat was een kassaatje. Hij zat, en daar zat nog weer een ivoren doosje op. Tenminste zo'n... Hij zat, en daar zat een Riksdaal erin met wat. Ik was zo zuinig. Ik was zo spaarzaam. Hè. En dat vond zij natuurlijk iets rijks. Hè. En dat had ze tegen de man verteld. Dus, en nou zit zij hier ook. En we hebben elkaar nog wel eens ontmoet zo op straat. En zo. Maar en 3 jongens heb ze. 3, 4 jongens. Hè, en die ken ik dan ook. En toen kwam ik hierin en toen komt ze ineens naar me toe. Maar van Dok. Ja. Dus daar ben ik... Maar ze komt niet aan toe om met me te praten. Wij willen over vroeger praten, maar zij heeft altijd... Nou, ik zeg altijd karrendienst heeft ze. Want zij zit ook altijd bij mensen waar, die met een wagentje... En vroeger had je karrendienst, dat was de haringtrekkers. In de oude Helder, zal ik maar zeggen, daar haalden ze haring op. Maar dan moesten ze met een kar, handkarren, rennen... Helemaal, ja, de kanaalweg natuurlijk en de hoofdgracht. Met die karren rennen met haring naar de buitenkant. En daar waren ze die tafels. En daar waren ze dan die haring meteen aan het tellen en aan het doen. Dus dat, nou zeg ik tegen haar, nou heb je weer karrendienst. Dan heb ze weer zo'n vrouw. Ja, dat kan ook allemaal goed. Ja, als ik hier iemand ontmoet, dan, ik weet meteen alles van ze. Ja, gek is het.
Uw vader waarschijnlijk is gehuldigd toen de tijd in 1949, hè, december. Kan u dat nog herinneren?
Ja, hij is
het
vaak.
Het was een heel groot feest, was dat toen in 50.
Was het toen niet dat hij... Dat hij toen eigenlijk af...
Ja, misschien 50 jaar getrouwd of zo.
Oh ja, dat ken ik ook. Dat was in 48...
Was
dat was in 48. Toen waren ze 50 jaar getrouwd. Maar mijn moeder was ziek en eigenlijk. En toen had de dokter gezegd, mocht helemaal geen drukte. Nou, als u weet wat een drukte er geweest is. Bij een ander komt, zou ik zeggen, het stedelijk muziekkorps spelen. Maar hier kwam het stedelijk. En die jongens van Bruel, die waren bij... en toen waren die van Toes... Staat hier ook soms in. Die
is van
Wienerst. Die kwamen spelen. Nou, het was een... Nou, toen kwam 's morgens kwam de dokter kijken en toen stond de draaiorgel. Stond te tutteren. Ja. En familie uit de Muiden. En nou, ze keken er allemaal van op. Nou, ze kwamen... En bij een ander krijgen ze niks. Maar dan hadden ze dorst. Nou, en mijn zuster en mijn zwager stonden zo in de voorkamer. Kwamen ze van buiten. Die stonden bier te tappen en ze gingen achteruit. Nou, dat hadden ze nog nooit meegemaakt natuurlijk, zoiets. Hè. Ja. Maar mijn vader stond ook heel goed bekend, heel goed bekend.
De Basstraat was wel een gezellige straat.
Oh ja, oh ja. Nou ja, al die straten eigenlijk kun je wel zeggen. Maar nou, je kent elkaar niet eens. Je woont in de straat. En, want nou woonde die mevrouw Van Aarde. Die woonde, die werkte hier. En die woonde er op de hoek. Al 10 jaar. En ik heb haar nooit gekend. En dan werd het dus hier. Ja. Nou, het is ik, nou.
Ja, jullie kennen elkaar zo'n beetje allemaal wel, hè? Je had daar de familie Ettige wonen, Sandstra.
Ettige, daar dacht ik van de week nog om. Ik denk, wat een dat vond ik zo'n akelige naam, Ettige. Ja, die woonden ze wat naast ons. Ja. Bijna, die woonden zeker op 8 of denk ik.
En Welboren?
En Welboren. Marie Welboren, die leeft nog. En de broer, die is zeker op Texel. Welboren. Van die schilders. Op Buffer Koeleman. Die woonde er op die hoek, net van die dwarsstraat. En die man die was bij de muzikant, zal maar zeggen. Ja, echt muzikant, zal maar zeggen, bij het Rijk. Nou, hoe noem je dat nou? Stafmuzikant. Stafmuzikant. Maar ze hadden zelf geen kinderen. Nee, maar een schat van een mens ook, die vrouw, ja.
Ja, van Bruel.
Bruel. Bruel. Ja, dan kreeg ik van de week, een paar weken geleden nog bericht, dat die Jo Bruel, dat die overleden is.
Ja.
Die was met die van Valkhof getrouwd.
Die staat ook in de muziek, hè?
Dat. Ja, oh god, als kind zijn in de muziek. Ja, daarom wilde die toen ook spelen. En nou, dus dat is al een hele gedicht. Hier staat nog een gedicht ook over van mijn moeder. Maar ik heb ook een gedicht en dan heb je hier over in de 50 jaar. Maartje was een lieve meid, maar voor vrije had ze nooit getijd. En daar had zin in mij. Maar ja, later hoorde ik, er waren er wel meer die zin in hadden. Maar nee, ik... Nou, toen kwam Jaap en die kwam, zag en overwon.
Bent u, daar ook nog, bent u daar ook nog op school geweest? Op de parallel?
Ja, parallel weg. Eerst op de Vlamingstraat. Ja, tot mijn 8e jaar. En dat is ook zo toevallig. Nou, woonde hier, 1 huis verder, een mevrouw Tielemans. En zo kon ze. En ik zeg tegen haar, heet u Maartje? Toen zegt ze ja. Ik zeg, nou, dat is dan ook al zo'n goede 70, al langer dan 70 jaar geleden. En toen was zij 1 jaar of 3... En ik was 6 en toen was ik op de Vlamingstraat op school, omdat we in de diakoniestraat woonden. En die school was helemaal aan het eind, want hij is nou zeker pas weg, op de Oostsloot.
Ja.
Weet je wel, dus dat was, had je dan de... En toen was zij zo klein en stond ze zo bij de muur, hè, en haar vader, en maar er zat een broer, die was dan ongelukkig. En die was in zo'n wagentje en die vader, allemaal hadden ze eigenlijk een pet op, ik zeg... En toen zeg ik, ben jij Maartje Tielemans? Had ik al die tijd nooit meer gehoord of gezien. En nou, ik zei, nou, ik zie nog zo je vader en je moeder en je broer. En daar ik zeg, en jij langs de kant. En dan ik al dat Maartje, want dat trok me. Hè. Want toen was net de koningin was geboren, Juliana. Ik ben 1 april op school gekomen. En 30 april is zij geboren. En nou, en ik heb verleden, heb koningin Beatrix, toch... Ook nog heel intiem met mijn mama hand pakken. Ik heb foto's ervan.
Was het niet Juliana?
Ja, die heb toen... Nee, maar nou, kort. Ik zou hier inkomen. Ja. Maar toen hoorde ik dat... Zij was hier met die vlootdagen.
Oh ja.
En toen... Het regende toen zo vreselijk.
Het was 200 jaar havenstad.
200 jaar. En toen was zij... Maar toen hoorde ik... Ze zou een bord bij de Doris Rijkers borstbeeld... Zou zij een bord onthullen dat het echt het Doris Rijkers Hofje werd. Hè? En toen zeiden ze tegen me, je hebt kans, want Stoffel Krijnen, die daar dan ook woont, weet je wel, die is zijn neef ook van me. En die kwam dan, en die zei tegen me, ja, hij zegt, je hebt kans. En toen had ik hier gekregen dat ik hier naartoe kon. En toen heb ik ermee gesproken, ik zei, ja, zo en zo. Zei je ander, nou dan kan je toch even goed naar het huis gaan. Ik zei, wel nee, ik moet naar het eigen huis. En dan zie je me dan in de deur staan en ik laat de foto's zien, met glas erop, van de moeder, van Juliaan. Ik zeg altijd maar Juliaantje, omdat ze natuurlijk geboren werd, dat ik... En ik weet nog heel goed wat we zongen en wat we deden op de school, op de Vlamingstraatschool toen.
Ja, maar het koninginnenfeest dat u nog kan herinneren uit uw kinderjaren, dat was natuurlijk voor Wilhelmina. Het was altijd 31 augustus, hè? Dat jullie het koninginnenfeest vierden.
Ja, ja, ja.
En het was dat ook was... de Basstraat helemaal versierd.
Oh, god, alles. Nee, en dan gingen we naar de...
Al heel vroeg dat we kind waren, dan gingen we naar de werf. Mijn vader was op de werf. Nou, dan was er zaklopen en hindernislopen en weet ik allemaal wat. Nou, en dan 's avonds gingen we naar het vuurwerk. Dat was op de fort, zal ik maar zeggen, zo op de hoofdgracht. Nou, en dan was het een feest, want dan gingen we terug. Ik was altijd bang van het vuurwerk. Ik kroop altijd achter mijn vader. Maar dan kwamen we terug. En dan bij Witseburg, de banketbakker, de broodbakker was het. Er stond zo'n grote molen, helemaal gevlochten van brood, binnen, keurige winkel. En dan kregen we een kadetje met room. Maar het was natuurlijk met pap, met van dat, wat je later vla had, zeker, ik weet niet hoe. Maar dat was een feest, dus 3 cent een broodje. Ja, net als de kermis ook. God, mocht je naar de... Toen ik liep, ik had al pijn in mijn benen. En nou, dan hing ik tussen vader en moeder zo'n beetje in. Nou, dan was de draaimolen voor 1 cent. Nou, dan mocht ik 2, maar dan mocht ik 3 keer. En mijn benen waren goed, zei mijn vader. Nou weten we tenminste. Die had ook altijd een lolletje. Mijn vader was zo gezien, hè.
Ze weten tegenwoordig amper nog wat een cent is.
Nee, een half is. Een half cent als ik vertel dat we geld ophaalden. Dat mijn vader natuurlijk van de vereniging was. En dat wij, ja, helemaal... Daarom ken ik die oude, die tabby en de gorrel en allemaal in Doorsrijkers. En, die ken ik allemaal, dat we daar geld ophaalden. Ik was 10 jaar en mijn broer 7. Met zijn klompjes aan. Nou, en die zei, ben je er alweer? En dit en dat. En er was een man, die heette Oosterbrug. Die woonde op dat dijkje. En nou, ook kindertjes zijn jullie daar. Kijk, het antwoord, het woord alleen. En dan kwamen we op het laatst, moesten we daar in de visbuurt zijn. En nou ja, dan had je ook natuurlijk allemaal. En dan kwam je achter de Zuidstraat. En er woonde ene Bijl. Bijl, ook een visserman, hè. En die vrouw dikkert en dan zo'n donker gangetje, was een donker portaaltje. En dan riepen, buurvrouw, want alles was buurvrouw. Buurvrouw, moet voor haar dingen zelfopoffering, want dat lag gewoon in je mond gestorven. Ach, kindertjes, kwam ze dan, heel dik, weet je wel, of zo. Nou, kindertjes, willen jullie zaterdag terugkomen? Want het was woensdag, dan hadden we vrij verzol natuurlijk. Ja, we hadden wel eens de pest in ook als we dan weg moesten. En dan zei ze, kindertjes, komen jullie een zaterdag terug? Want dan heeft mijn man geskoofd. Weet u wat skoven is?
Uitbetaling van geld, hè?
Ja, uitbetaling van geld. Dan kwamen ze in een café met elkaar. En dan werd natuurlijk eerst voor het schip en de schipper en dat werd allemaal. Nou, dan werd dat voor het heel.
Ik weet, in de visbuur deden ze het bij Koning. Maar waar deden ze het in Oudenhelder?
Het schoven, ja. Waar werd dat gedaan?
Nou, bij Mos. Ja. Mos, weet u wel.
De Straat.
Ja. Hoe heet het natuurlijk weer, die winkel?
De Pottenwinkel.
De Pottenwinkel. Ja, de Pottenwinkel.
Kwam en die... Ja. En even over wat zeewedders. Je had Doris Rijkers natuurlijk. En u noemde dan een paar... Tabby.
Tabby en de Gorrel. En, maar ja, hun eigen naam. Bakker heten ze dan.
Daar stond er van de week een foto in de krant van ene Diedenhoven. Heb je die ook nog gekend?
Ja... Ja, de Diedenhovens. Ja, ook ja, nog wel.
Een baardje toen.
Ja, god, ja. Ik heb hier nou gisteren, vond ik een foto. En dan ken ik me niet, maar die een heel groot... Nou ja, ik zal hem straks even laten zien.
Kwamen al die zeewedders vaak bij uw vader thuis?
Nou ja, soms die oudjes, die kwamen soms. En dan mijn moeder, dat was ook zo goed mens. En dan kwamen ze de baas thuis... Dan zei mijn moeder, nee, hij is niet, oh, nou. Nou, zijn moeder, je kan even goed binnenkomen. Bij niemand kwamen ze binnen, maar bij mijn moeder binnen. Nou, en dan kregen ze een kop koffie of een kopje thee. En dan zaten ze zo met hun hand om het schotel, of er wat op lag, een koekje of wat. Nou ja, vroeger had je niet, maar een biscuitje erbij of wat ook. Nou, en dan, maar als er nou een feest was, dan zaten ze daar. En dan, mijn moeder zat en wij dan zo aan een tafeltje. En dan hadden ze wat gewonnen, want iedere winkel, nou, wat ze gaven, die kaas, die gaf bonnen voor vlees, die... Nou, alle winkels die gaven, hè. En dan kwam... dan kwamen ze, hadden ze wat, ook zelf wat gewonnen. En de een kwam met een kaasje bij mijn moeder.
En die andere had wat ook niet. Nou, als ze mijn moeder net, ja hoor, ze waren gek allemaal op mijn moeder. En, nou ja, ik bedoel, wij waren geen één. Want bij Roetman bijvoorbeeld, had je ook, die was ook in de vereniging van mijn vader. En Veenstra. Ja. En heel vroeger, ik moet die foto hebben, maar ik heb een kast vol foto's. En, maar ik weet niet of ik die, waarop die nou beland is. En er zit ze ook nog. Was toen in het begin. Toen had je Hotel Bellevue. Ja, en dan had je Van Schouten. En meneer Schouten was ook van de vereniging. Die was ook redder. Ja, die had ook iemand gered.
Zo.
En Koltoff uit de Spoorstraat ook. En dan Diedehoven staat erop. En dan zitten ze daar in die zogenaamde tuin. En dan en Diedehoven staat daarbij. Ja, dat is een prachtige foto. Zo grote foto. Duidelijke foto ook. En dus, ja, ik ken ze allemaal. Wat je, ik leefde heel, want mijn zuster was ouder als ik. Nou, die interesseerde dat helemaal niet. Nee. En ik ging met mijn broer overal op af.
U, een man heeft natuurlijk is een heel andere richting opgegaan.
Ja, die is natuurlijk met een andere. Die is met de boot. Zou maar zeggen, die was met de redders van de boot. Met zijn vader, zijn opa. Zijn vader natuurlijk. Waren allemaal gingen die met de flat heen.
Is hij zelf ook nog lid geweest van de vereniging, uw man?
Nee, mijn man niet.
Hij heeft toch wel mensen gered?
Ja, maar hij is niet. Wel zijn vader dan. Ach ja, weet je wat het was? Dan was het nog, mijn vader is ervan en zo en alles. Want hij heeft ook geen uitkering, ook nooit gehad. Hij was er niet opgeschreven.
Die zeewerders die praten over het algemeen niet zo erg, hè?
Nee.
Voor de pers en zo. Maar uw vader maakte toch wel een uitzondering op. Die was nog wel erg spraakzaam.
Ja, ja. Ik heb het van hem, denk ik.
Daarom hebben ze hem ook voorzitter gemaakt, hè?
Ja, daarom. Nee, maar al heel jong. En dat weet ik. God, ik was misschien een jaar of 4, 5. En mijn vader verscheidene. Hij was 9 jaar. Ik heb ook nog een prins. Ja. Waar ik geloof van 1909. En daar staat hij ook in. Een foto. En dat hij toen ook kinderen redde. Maar hij was 9 jaar. Dat hij al een kind redde. En later ook, oh God, die verhalen. En toen ook nog dat hij op de buitenkant, want hij woonde daar achter de hoofdgracht, achter daar dichtbij het hotel. En dan, dus ze leefden op die buitenkant, ja, bij de haven. En toen was hij met een buurjongetje. En nou, Jan, pas je goed op Jantje? Ja, goed. Maar ja, Jantje die ging, had je vroeger van die dukdalven, waar die schepen aan vastgemeerd werden, die zware palen. En daar springen, nou ja, dat kwam over, dus ja, te water. Nou, mijn vader dan, dat kind gered. En toen later, je had later Lagerveld op de Zuidstraat, een fruitwinkel, Lagerveld. En die kwam met een, er was ook zo'n jongen, en die kwam met fruit, ging hij die loopplank op, maar toch had je daar geleuningen aan. Dat die jongen liep met het mandje. En toen was er een hondje op dat boot, dat schip. En die blafte. Dat die jongen die schrok zo, dat die viel te water met mand en al. Nou ja, allemaal stonden ze te roepen en te doen en zo. En, nou ja, en op een gegeven ogenblik, mijn vader was ook zo'n jongen. En die sprong te water. En toen dreef hij eerst een eind. En die jongens schreeuwen. En toen had mijn vader een plaats te weten. Maar ja, toen zo'n vlot op. En iedereen, want het later ook, want mijn vader is er ook ziek door geweest. Hij heeft ook een operatie, helemaal was het van binnen. Dus hij vroeg afgekeurd. Alleen al doordat hij in het vorst, onder het ijs door, heb je ook nog iemand gered. En toen die jongen, die schreeuwde, die was op plaats, stond er. En toen schreeuwde hij van, zijn mandje met fruit dreef verder. En toen riep hij officier, hé, nieuwe dieper, haal jij die mand, er is voor die schreeuwer. Dus mijn vader zwom er weer naartoe, at meteen wat van die pruimen of dingen af. Nou, gaf hem over. En later die officier nog, ik weet niet wat, mijn vader zou een betrekking van sluiswachter. En toen was die officier, toen zegt hij, ben jij niet die en die? Wist hij toch ook nog, hè? Maar die Lagerveld, die was toen, en nou, die huilen, nou, die kregen zijn mandje en die weg. En, maar later, als wij naar bij Roetman, want Roetman, die was op het havenkantoor. Die ook in de vereniging van mijn vader zat, hè. Die was dan soort, ja, wat, of die nou penningmeester was, maar dan gingen we met mijn vader daar naartoe zondagsmorgens. En dan op het havenkantoor, dan gingen ze dat, die centen of wat ook, of wat er doen was, gingen ze daar. En wij spelen op de buitenkant. En dan, nou, dan kregen we van Roetman, we waren met z'n tweeën, of met z'n drieën, later met z'n drieën, maar eerst met z'n tweeën. En, nou, dan kregen we een cent van Roetman. Mensen, die branden in je handen. Nou, dan gingen we natuurlijk het Ankerpark over. En dan op de Zuidstraat had hij daar die fruitwinkel. Nou, die nam mijn zuster, die namen Rotte, zal ik maar zeggen. Nou, een cent rot. Nou, dan kreeg je waar wat aan zat natuurlijk, hè, beurs. Cent beurs. En ik nam meestal harde gedroogde noten. Die gedroogde noten nam ik. Kauwen erop, lekker. Nou, dat was gewoon allemaal een feest voor ons.
Werd het nou niet beloond, al die reddingen, op een of andere manier? Want, zoals Lagerveld, dat was een middenstander. Je verwacht toch dat hij dan toch wel een bepaald bedrag daar tegenover stelt, hè?
Wel, nee.
Of werd het gewoon als normaal beschouwd als je iemand uit het water haalde?
Wel, nee, het kostte nog. Mijn vader, dat hij een jongen was, toen was hij ook, en dat hij, kijk, uit oudere broers. Nou, hoe ging dat vroeger? Dat pakje van die oudste broers, dat werd vermaakt voor. En plaats Jan, mijn vader was de derde. En nou ja, van zijn broers. En die pakjes werden. Dus mijn vader had altijd vermaakt. De pannen, ze waren met z'n 12 kinderen, later. En toen werd het. En toen had mijn vader op een gegeven ogenblik een pakje. Een pak, nieuw pak. En vertelde hij dan. En het waren net kanariezaadjes. Bruin met geel dingetje erin. En dat had hij van meneer van Zweden van de Kanaalweg. Daar had je daar ook zo'n manufactuur. Ja, van Zweden. En dan ging hij. En toen was hij ook weer te water. Was er een, weer, ook een jongen was er te water gevallen. En toen zei mijn vader tegen dat jochie, die jongen schreeuwen. En toen was mijn vader, maar toen stroom, die ging uit. Hè, de stroom die ging eruit. Dus als je daar tegenin gaat zwemmen, en toen mijn vader ging toen op zijn rug, lag die jongen en ging tegen hem praten, gewoon kalmpjes praten. En toen dreef hij helemaal het gat uit natuurlijk. En toen was die stroom weer zo, die kwam net zoals bij het postkantoor, kwam hij weer bij de dijk. In die tijd waren ze met de flat daar naartoe gegaan. Dus toen werd mijn vader, maar zijn mooie pakje, dat was helemaal gekrompen natuurlijk. Nou, toen heb je dat nou weer bij meneer, weer versweden, weer. Maar nooit. Geen cent kost altijd. Want mijn moeder ook, toen kwamen ze. En mijn vader schrijven voor deze en gene. Was altijd aan het schrijven en het doen voor ze. Want toen later, toen kwam dat door het Rijkersfonds. Want dat was er eerst niet. Dat kwam veel later, kwam dat. En toen mijn vader ook. Dus die ging dan altijd naar De Haag toe. En dan mijn vader met die hoge pieten, zal ik maar zeggen. Want dan had je Baron die en die waren ervan. Nou, dan was het op het laatst. Dan hadden ze die vergadering gehad. En dan, nou, dan was het af. Dan zei mijn vader, nee, ik heb nog. Oh, Van Dok, die heb weer wat. Maar ze had altijd de grootste lol erover, hoor. Nou, en mijn vader was met al die hoge. Met koningin Wilhelmina ook altijd. Dat ze toen ook een prachtfoto, moet ik ook nog hebben.
Als tegenwoordig iemand gered wordt, dan staan er heel wat artikelen in de krant. Hè?
Ja, ja,
maar
ja.
In die dagen dat gebeurde het.
Wel, nee, dat ging zomaar. Wel, nee, die heeft dat gered. En, maar ja, dan, toen mijn vader, die. Want het was eigenlijk, kwam het uit Amsterdam, dat die opgericht werd. En dan had je ene meneer Lalau, want die zal u ook wel hebben erin. Die was bij de marine. En die kwam toen dus bij mijn vader. Maar ja, wat hadden wij vroeg? En die was bij de marine. En wij lagen in de voor. Ja, ik zit altijd tegen. Maar die was in de voorkamer. Je had eerst een portaal en dan had je de voorkamer. En daar had je een bedstee natuurlijk in. En daar lagen wij. En dan, toen kwam meneer Lalau vragen aan mijn vader of hij dan hier wil beginnen ook met een vereniging. Die kwam uit Amsterdam, zou ik maar zeggen. Die vereniging was daar al. En toen heeft mijn vader met meneer Lalau die vereniging eigenlijk opgericht, kun je zeggen. Maar ja, dan kwam meneer Lalau en dat was deftig. Die was nogal een beetje deftig. Baard had hij. Ja. En dan zei mijn moeder, stil hoor. Jullie moeten stil zijn. En nou ja, een petrolielamp. Maar ja, er zat bijna geen petrolie meer in. Want dan was, weet je wat, de uitdrukking, ken u dat? De lamp hangt scheef. Ja.
Ja, die had je vroeger wel, ja.
Ja, dat, om de scheef te hangen.
Je hadden toch wel elektriciteit daar, zo?
Wat hadden we?
Elektriciteit.
Toen? Oh, je wist toch niet wat zo'n 80 jaar terug, 86 jaar terug.
Zo ver terug alweer, ja.
God, nee, want ze zijn ook wel eens geweest hier voor een krantenvraag. Voor, dat vertellen ze over vroeger, dat hij geen muziek, geen grammofoon, later hadden we een grammofoon. Nee, maar mijn vader gaf danslessen aan ons, als het regenachtig weer was, vrienden en vriendinnen. Nou, en toen staat er ook in, ik heb dat blad ook nog, het heette De Prinses, maar dat is, heeft niet lang geduurd. En wie was het, meneer Vroeger? Ken dat?
Die kwam, vroeger,
weet je wel, die kwam toch ook, die haalde toch ook, ja, die kwam ook voor een krant en alles. Ik
zal niet weten op het ogenblik.
Ja hoor, Vroeger. Zijn moeder woonde eerst in de Koningsstraat en toen later kreeg ze in die winkel in de Spoorstraat.
Ja, dat is Peter Vroeger.
Peter Vroeger.
Ja.
Ja. Is het nog een winkel dan? Nee, van Vroeger. Nee. Nee, maar die jongen die was. En die kwam ook toen en die nam toen ook één mee. En een vrouw van
Martin
de.
Van Eksten nam mee. Martin van Eksten misschien. Maar ja, goed, dat is.
Uw vader, hè, die is. Hoeveel reddingen heeft hij nou ongeveer op zijn naam staan?
Nou, ik geloof 20. 20. Want de laatste heeft hij toen gedaan. En toen was hij eigenlijk. Hij was al ziek. Ja. Ja, dat staat allemaal.
Heeft hij van al die reddingen heeft hij daar nog wel. Papieren van?
Ja, ik heb wel papieren van. Maar ja, dat zeg ik, die laap barst is vol die. En ik kom er niet aan toe, omdat mijn neef die komt dan wel. Want die wil dat allemaal graag hebben. Die papieren. Dus. Ja.
En heeft hij in de Tweede Wereldoorlog ook nog reddingen verricht?
Nee. Bijna. Ja, zei ik om te lachen. Toen was de oorlog was afgelopen. Tenminste zo. En we woonden vlakbij de brug. We waren bij mevrouw Wijker, waren we geëvacueerd. En die woonde vlakbij de Deventerbrug, Deventerstraat. Hè. En allemaal prachtige villa's, grote huizen en zo. En toen werd die brug, die werd opgeblazen. Nou, bij ons de ruitenstukken in het eten. Allemaal op de, nou ja, wat je nog eten had. Bloembollen gegeten. Maar goed. En toen werd daar ineens zo'n. Nou, in de minimum van tijd hadden ze daar een brug, een Baileybrug. Hadden ze daar ineens voor elkaar, hè, die de Amerikanen. En toen gingen we. Maar mijn vader die ging altijd met. Ja, met dit of dat, met dingetjes. De boer op om eten. Maar ja, het werd wel eens afgepakt natuurlijk door die Duitsers weer. En toen was mijn vader ook. En had hij zo'n. Een fiets van mij, nou, die was ook kreupel. Op helemaal geen banden eromheen. Maar fijn, mijn vader naar die boer toe. Maar toen ging ik mee. En, toen hadden we een karretje, een wagenje, waren bij mevrouw Wijker. En die had de kennis, en zij was een oogartsen, die mevrouw. En die had haar moeder altijd in een wagentje met luchtbanden nog. Maar je moest zelf sturen. Je moest zelf sturen. Dus toen mocht mijn moeder, toen was die mevrouw overleden, die oude mevrouw. En toen mocht mijn moeder dan, maar als zij een klant had, een patiënt, dan moesten we hem daar dat wagentje daar naartoe brengen. En toen op een gegeven ogenblik, nou, mijn vader, hij zegt, we gaan aardappelen kon hij van de boer krijgen. En ja, weer wat anders ruilen. Dus wij, maar we konden niet over die Beliebrug. En toen gingen we zo langs, langs die Apeldoornse kanaal, zal ik maar zeggen. En toen kwamen we ergens, en daar kwamen, was ook een noodbrug, was daar gemaakt wel. En daarnaast was een vlonder, zal ik maar zeggen, daar kon je ook over. En daar komen mijn vader en ik, maar ja, hij moest altijd natuurlijk zo sturen, hè, met die stok. Maar ik wist toen nog niet dat er een rem of zo, en mijn vader wist het ook niet. En het loopt natuurlijk even de hoogte in, hè. En niet dat je zegt, nee, zo, maar zo. Maar geleidelijk aan ging dat de hoogte in. En in die tijd was het toen zomerachtig geworden. En toen waren er kinderen, waren aan het zwemmen. En help, help roepen zogenaamd. Ik zeg tegen vader, verbeeld je dat je nou eens de water sprong. Dat kwam maar in de krant. Een invalide die zelf in een wagentje zat. Heb ik niet gezegd, maar fijn. Maar ik was doodmoe, want god, ik was zo, ik was nog geen 100 pond. Mager en hongerig. En komen we op de hoogte. En ik zeg, nou, en ik laat het karretje los. Dus ik laat het karretje los. En mijn vader, en die praatte tegen me, maar, en nee, niet zo hard, niet zo hard. Maar pa, ik kon niet harder. En ik stond er bovenop en dan zag ik mijn vader. Nou, op een gegeven ogenblik. Maar er gingen ook soldaten voorbij, Engelsen en zo voorbij. En dat wij eerst over zouden steken, moest door het kanaal over. En toen staat me een neger, zo, en die tanden zo, en die kwam op ons af. En mijn vader had zijn medaille zo op. En toen, oh, en nee, wij hoefden niet over die dingen, waar die, want de militairen gingen erop. En toen zouden wij over het vlondertje gaan. Maar dan moest je van die kant af. Stop, zo, stop moesten die mensen, die militairen. En wij moesten er eerst over. En wij dan, hè. Ja. En nou ja, toen kwamen we bij die boer vandaan weer. En toen, nou, en dan stond hij weer. En weer stoppen. En wij weer. Ja, wat we mee.
Hij is invalide geworden, uw vader, na de land?
Ja, kijk, hij invalide. Hij had al jaren terug. Toen had hij ook iemand uit het, onder het ijs vandaan gehaald. Het was zondag. En toen was mijn vader. En toen had je daar die katholieke bond. Had je daar in die molen. En waar die molen stond. Er stond toch een molen ook. Dat weet u niet meer. Er stond een grote molen. Meelmolen. En daar. En toen was er een. Ja, mijn vader liep er bij de werf zeker, of wat ook, ik weet, dat weet ik ook niet precies. Maar daar was een dronken kerel, die was daar op dat ijs gegaan en die was er door dat ijs gezakt en onder het ijs. En toen wou mijn vader vanaf, bij dat gebouw vandaan, te water, maar iedereen hield hem tegen. En van dokter ken je niet, ja, er stond natuurlijk een zwerm, nou, ik sla me altijd tegen dat ding op. Er stond een zwerm volk, stond er. En, maar niemand ging te water. Toen is mijn vader de werfbrug, of tenminste die brug, dan over gegaan. En toen kwam hij natuurlijk daar, achter de Weststraat, kwam hij. En toen onverwachts ging hij toch, is hij te water gegaan. En hij heeft die man gered. Maar, wat doen ze? Ze redden de verdronkenen, die dan te water liggen. Maar de redder denken ze nooit om, hoor. Het publiek denkt niet om, oh, de redder, hè. Dus mijn vader, die stond daar aan de kant. Maar toen waren ze naar mijn moeder toe gegaan. We woonden toen nog in de Diakoniestraat. En toen was dat mijn vader verdronken was. Dus mijn moeder, die komt. Maar mijn vader, die liep dan, nou ja, het was, dat zeg ik, koud natuurlijk. En drijfnat. En toen is mijn vader naar binnen gegaan. En toen zei mijn moeder, nee hoor, ik markeer niks. En nou ja, het was hij naar boven gegaan, had ze gewoon goed aangetrokken. Maar zij ging niet goed afgedroogd en hij had modder naar binnen gekregen. En toen was hij weer naar buiten gegaan. En toen later kwam het dat ze, is er, heeft hij in het ziekenhuis gelegen. Lag hij helemaal zo, helemaal opgeduwd. Was er, ja, ik geloof 12 duim, dat hij wel eens vertelde. Zoveel centimeter dan 12 duim was er van ze darm afgaan. Dus zodoende was hij toen eigenlijk... Hij kon geen zwaar werk, hij was ketelmaker op de werf. Hij kon geen zwaar werk meer doen of wat ook. Dus toen was dat... Dus zodoende is hij toen... Later is hij dan gepensioneerd. Maar dat zeg ik... Als je nou hoort wat ze per uur verdienen... En zo zullen we zeggen, laat ik nou zeggen, hier de werksters. Ik houd. Mijn vader dat hij trouwde, had hij 7,40 gulden. En toen had hij zeker al 3 kinderen, denk ik. En toen werd het 8,40 gulden. En toen later had je dat, van, dat stuk van de film.
Hoop en zegen?
Nee, dat anders. Van dat jongetje. En dat die moeder toen zit... Dat ze, weet je wel, uit Brabant is het dan. En dat die zoon, aanstaande schoonzoon zegt... dat ze moest naar Amsterdam komen... want dan had ze 12 gulden zoveel. En dan zei mijn moeder... Ik zie mijn moeder nog... En die vrouw zegt, die zat ook zo... Ach, 12 gulden. Wat een rijkdom, hè. En mijn moeder kon ook zo zitten. Oh, want een buffer daarnaast, ja, dat waren van Bakker... en die was commandeur op de werf... En die had dan 12 gulden zoveel. Nou, en dat iets van 8,40 gulden totaal. 4 gulden meer in de week. Hè? Nou ja, maar we hebben evengoed een rijk leven gehad. Ik ken nog zo dat ene sneetje brood. Hè? Want dan gingen we naar Lammers toe, moesten we nog brood halen. En s'avonds, en dat was lekker. En dan, nou, en dan mijn vader sneed brood. Nou, en dan was het... Kan ik nog een sneetje brood? Ja, een eenhands of een tweehands? Nou, tweehands natuurlijk. Maar wat was dat? Zo vreselijk dun, want die moest je met 2 handen vast. En zo had mijn vader altijd wat... Dat we hebben een plezierig leven gehad. Een beste vader en moeder. Ik heb nooit dat ze ruzie met elkaar hadden. Want dat praten ze, als er wat was, dan praten ze dat met z'n tweeën af. Niet waar de kinderen bij waren. En, nou, mijn moeder die kwam ook nergens. Maar wie er allemaal bij ons kwamen. Hè? Zelfs de burgemeester Rehorst. En andere burgemeesters. En, nou, ze kwamen allemaal bij mijn moeder. Ja, en het is gek. Hier nou eigenlijk ook. Want, nou, hoe heet ze? Julia, Beatrix... En toen had ik gevraagd hier, er was hier een plaats vrij. En toen zei ik, ja, zo en zo. Nou, die kamer die was toch nog een maand. En toen mocht ik toch thuis blijven. Nou, en als u die foto's dan ziet, dan... U hebt er geen tijd nou voor, nee. Nee.
Understand, Michel, ma belle. Sont les mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I will say the only words I know so you'll understand, ma Michelle. Adieu monsieur, tout est fini.
Darla dir la dada.
Adieu l'enfant, tu pars aussi.
Darla dir la dada.
On dit que la ville c'est mieux qu'ici.
Darla dir la dada.
Tu pourras avoir des voitures.
Darla dir la dada.
Comme dans les livres d'aventure.
Darla dir la dada.
Je n'ai qu'une enfant.
ma terra.
Tarla dirla tata.
Je ne kinami la riviera.
Tarla dirla tata.
Et l'est à moi, elle me connaît.
Tarla dirla tata.
Quand elle danse sur les galets.
Tarla dirla tata.
Elle fait dirla dirla tata.
Tarla dirla tata.
Redirla da dirla tata.
Tarla dirla tata.
Pour le furet file la vague.
Tarla dirla tata.
Je vivrai dans un monde d'algues.
Tarla dirla tata.
Qui fait dirla dirla tata.
Terre.
Parla
di la terra.